Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
Fijn dat u weer luistert. Mocht u vragen hebben, dan kunt u met ons bellen tijdens kantooruren 0342 478432. Maar natuurlijk vindt u ook nog veel meer informatie over het wereldwijde werk van TWR op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. In het tweede hoofdstuk van 2 Petrus schrijft Petrus over de valse leraren die invloed in de gemeente proberen te krijgen. Hij begint met een karakterschets van deze mensen. Op een slimme manier vertellen zij leugens over God. Ze willen niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht. En hun motief om zo te handelen is hebzucht, geldzucht en het zoeken van eigen eer. Wat het extra erg maakt, is dat veel mensen hun praktijk zullen navolgen. In hun dwaling slepen ze velen mee. Petrus schrijft echter ook over het einde van deze dwaalleraren. Het lijkt hen eerst wel goed te gaan, maar kijk maar naar de afloop, want die is vreselijk. Het doet denken aan de psalm die Asaf schreef, psalm 73. Asaf begreep niet waarom ongelovigen zoveel voorspoed hadden, terwijl het leven van gelovigen soms zo moeilijk kan zijn. En dat veranderde toen hij nadacht over het einde van die ongelovigen. Als hij beseft dat God een definitief oordeel over hen zal vellen, dan weet hij weer dat het goed is om dicht bij God te leven. En dan vindt hij weer de vrede die alle verstand te boven gaat. Petrus herinnert eraan dat het oordeel van God over de dwaalleraren zeker zal komen. Hij geeft 3 voorbeelden uit het verleden waaruit blijkt dat God niet met zich laat spotten. Het kan wel een hele tijd duren, maar het is alleen omdat God een geduldig God is. Het eerste voorbeeld gaat over de engelen die gezondigd hadden en werden geoordeeld. Voor deze engelen was er geen redding mogelijk. En dan spreekt Petrus over de tijd van Noach en tot slot over Lot en Sodom en Gomorra. Vandaag staan we stil bij deze 2 laatste voorbeelden.
In de vorige uitzending kwam de geschiedenis van Noach al aan de orde. We lazen in 2 Petrus 2 vers 5. Hij spaarde ook de mensen niet die vlak voor de grote overstroming leefden, behalve Noach, die de mensen opriep voor God te gaan leven en zijn 7 familieleden. Maar God liet alle andere mensen die niets van hem wilden weten door de grote overstroming verdrinken. Als tweede voorbeeld van een onontkoombaar oordeel van God noemt Petrus de geschiedenis van de zondvloed. Die zondvloed betekende de ondergang van de oude wereld. Daarmee wordt de mensheid bedoeld die in de dagen van Noach de wereld uit de voortijd bewoonde. Dat was een wereld met mensen die niets van de Heere wilden weten. In andere vertalingen lezen we voor hen de aanduiding goddelozen. God heeft hen daarom geoordeeld in de vorm van de zondvloed, waardoor zij allemaal zijn omgekomen. Toch was er in het oordeel van de Heere ook sprake van Gods genade, want Noach werd samen met zijn gezin gespaard. Hij was ook een getuige van God, hij riep de mensen op om voor God te gaan leven en niet langer voor zichzelf. Maar de mensen hebben niet naar Noach geluisterd. Allen zijn door de grote overstroming verdronken. 2 Petrus 2 vers 6. Later keerde hij de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Ja, het oordeel komt. Dat blijkt ook uit het derde voorbeeld dat Petrus noemt. We zien in de genoemde voorbeelden een chronologische lijn, engelen, de mensen voor de zondvloed en de steden Sodom en Gomorra. Maar wat alle getroffenen gemeenschappelijk hebben, was hun zonde, hun goddeloosheid. Bij de ongehoorzame engelen zien we eigen wil en opstand. Bij de mensen van voor de zondvloed zien we geweld en wetteloosheid. En bij de inwoners van Sodom en Gomorra zien we verderf en zedeloosheid. Wat is de mens diep gezonken? Zo had de Heer het niet bedoeld. En vandaag is het morele gedrag vandaag beter dan het gedrag van de mensen toen? In alle drie de voorbeelden lezen we over het ingrijpen van de Heere. Maar bij het oordeel over Sodom en Gomorra wordt Gods handelen wel het meest benadrukt. De hemel grijpt in met een openlijk oordeel. De Heere zelf heeft de steden Sodom en Gomorra vernietigd. Dat heeft de Heere niet door een vijandelijk leger laten doen, niet door een zondvloed, maar door vuur en zwavel. De steden zijn totaal in de as gelegd en zullen nooit weer herbouwd worden. De Heere stelde een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Sodom en Gomorra lagen in een gebied dat in de ogen van Lot, een neef van Abraham, was als de Hof van Eden. De mensen daar hadden rust en meer dan genoeg te eten. Ze waren trots omdat ze alles bezaten. Zij konden op hun eigen voorzieningen bouwen. Maar in zo'n gezapige toestand volgt al snel de verveling. Dan wordt er gezocht naar vreemde en spannende dingen, naar afleiding en avontuur. De vijand van God, de duivel, weet zulke situaties wel aan te wakkeren en te benutten. Zo was de handel en wandel van de inwoners van Sodom en Gomorra losbandig en zedeloos. Hun daden waren in de ogen van de Heere zondig. In Ezechiël 16 vers 49 en 50 lezen we wat de zonden van Sodom en Gomorra waren. Arrogantie, vraatzucht en onverschilligheid, terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden, zonder dat zij werden geholpen. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heeft de Heere hen weggevaagd. Hun handel en wandel waren mede een gevolg van hun overvloed, maar dat ontslaat hen niet van hun eigen verantwoordelijkheid. We lazen, daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Sodom en Gomorra waren steden. In de Bijbel lezen we dat de eerste stad door Kain werd gebouwd. Gelukkig weet de Heere het kwade ten goede te keren, maar dat gaat vaak door oordelen heen. Straks zal er op de aarde een stad zijn naar Gods hart, de stad van de grote koning, de stad Jeruzalem. Een stad die verbonden zal zijn met het hemelse Jeruzalem, dat van God neerdaalt uit de hemel. In de handen van zondige mensen worden steden broeinesten van kwaad. De genoemde steden Sodom en Gomorra waren verdorven. Maar voor de rechterstoel van God zal geen enkele inwoner zich kunnen verontschuldigen dat hij of zij door de omgeving is meegezogen. Want de boosheid van de steden kwam voort uit het boze hart van de inwoners. We zagen al eerder dat het zondige hart van een mens de bron is van waaruit de zonden voortkomen. De ene mens heeft misschien minder openlijk gezondigd dan een ander, maar gezondigd hebben ze allemaal. Maar alle mensen die zich niet tot God hebben bekeerd, worden geoordeeld naar hun daden en werken. Niemand kan zijn of haar zonden afschuiven op zijn omgeving of leefmilieu. Adam en Eva waren in de meest gunstige omstandigheden, maar zij zondigden toch. Maar dat lag niet aan de omgeving. Sodom en Gomorra worden in de Bijbel aangehaald als voorbeelden van het diep ingrijpende oordeel van God. De Heere had een doel met zijn oordeel over de beide steden. Ze zijn een waarschuwend voorbeeld voor ons mensen. Voor de woorden, alle mensen die niets van hem willen weten, lezen we in andere vertalingen het woord goddelozen. Wij mensen hebben vaak een andere voorstelling van het woord goddeloos dan de Bijbel. Bij ons heeft het woord vaak ook de betekenis van misdadig, gemeen en zeer slecht. Maar iemand kan goddeloos leven en in de ogen van de mensen een hoogstaand persoon zijn. Volgens de Bijbel is iemand goddeloos als hij of zij zonder God leeft, geen rekening houdt met God. Dat is leven zoals je zelf denkt dat het goed is, naar eigen gedachten. Tot nu toe hebben we drie oordelen van de Heere gezien, die in feite uitzonderingen zijn op de algemene regering van de Heere over de wereld. In Romeinen 3 laat de Heere zien dat hij in het algemeen verdraagzaam is en niet als eerste met zijn oordeel klaarstaat. We lezen in Romeinen 3 vers 23 tot en met 26. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Maar als mensen de genade van de Heere afwijzen, geen rekening met hem houden en opstandig en ongehoorzaam worden, dan moet de Heere wel ingrijpen. Engelen verlieten hun oorspronkelijke positie en werden ongehoorzaam en opstandig. Mensen werden ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. Zij werden aan Gods scheppingsorde ongehoorzaam. Daarom moest de Heere hen direct oordelen. De zondvloed was algemener en leeft voort in verhalen onder vele volken. Ook de aardlagen kunnen informatie geven over het oordeel van God door de zondvloed. Daarbij hoeft de aarde niet direct miljoenen jaren oud te zijn. Alleen uit de Bijbel weten we echt hoe groot de omvang van het oordeel van God door de zondvloed was, en ook waarom de zondvloed is gekomen. Daarom zegt Petrus, ook in 2 Petrus 3, dat de mens moedwillig aan het oordeel van God voorbij gaat, zodat het hun onbekend is. Het oordeel over Sodom en Gomorra is vandaag nog duidelijk zichtbaar op aarde. Nog steeds is op de plaats van deze steden de grote dode zee, en alles in de buurt ervan spreekt van de dood. Hoewel de geoloog er vandaag de dag wel een verklaring voor zal hebben, dat de dode zee er is, kan geen mens het bestaan van de zee ontkennen. Het gevolg van de oordelen van de Heere over Sodom en Gomorra is nog steeds voor iedereen zichtbaar. De zonde van beide steden was hetzelfde soort als de zonde van de ongehoorzame en opstandige engelen, namelijk ontrouw en onnatuurlijke praktijken. Ook zij wilden als schepselen van God de scheppingsorde van de Heere veranderen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. De Heere zegt in Genesis 18 vers 20 en 21, ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. Ik zal het te weten komen. Luisteraar. De Heere laat zijn evangelie verkondigen. Hij roept daardoor mensen tot hem. Aan hen die geen gehoor geven, verkondigt de Heere steeds weer zijn liefde. Daarna veranderen de uitnodigingen in waarschuwingen. En het in herinnering brengen van de consequenties en gevolgen van hun afwijzing. Uiteindelijk komt er een tijd dat Gods genade voorbij is. En dan zal van alle mensen rekenschap worden gevraagd van alle dingen die zij hebben gedaan of nagelaten. 2 Petrus 2 vers 7 en 8. Maar de Heere redde Lot uit Sodom, omdat hij aan zijn kant stond. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel, werd gekweld door uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Maar ook bij het oordeel over Sodom en Gomorra was er nog sprake van genade van Gods kant. De Heere redde Lot uit Sodom, omdat hij aan Gods kant stond. In navolging van de rabbijnen typeert Petrus Lot als een rechtvaardige. De rechtvaardigheid van Lot bleek volgens Petrus met name daaruit dat hij leed onder de immorele levenswijze van de mensen uit zijn omgeving. Die inwoners van Sodom en Gomorra gedroegen zich als wettelozen, door in losbandigheid te leven. Bij losbandigheid zullen we dan ook vooral moeten denken aan hun ontucht, zoals die in Genesis 19 staat beschreven. Die onzedelijke praktijken vormden voor Lot een dagelijks terugkerende kwelling. Het Griekse woord voor gekweld betekent eigenlijk door zware arbeid afmatten of onderdrukken. Lot werd gekweld door wat hij dagelijks om zich heen zag. Hij was er niet gelukkig. Het was voor hem een kwelling in Sodom te leven. Als we de Bijbelse gegevens over Lot op een rijtje zetten, dan moeten we zeggen dat uit de voorbeden van Abraham voor Sodom valt op te maken dat hij Lot als een rechtvaardige zag. Maar in 2 Petrus 2 lezen we dat pas duidelijk in de Bijbel. Als we de geschiedenis van Lot in Genesis lezen, dan krijg je die indruk niet. Wij mogen blij zijn met wat Petrus over Lot zegt. Anders zouden wij mogelijk heel anders over Lot denken. Als de Heere het niet zo duidelijk had laten opschrijven, zou het moeilijk te geloven zijn, omdat Lot erg verstrengeld was geraakt met Sodom. Noach was in zijn tijd een eerbaar man, en hij kon met gezag iets zeggen en prediken. Noach werd niet afgetrokken van de Heere door de goddeloze wereld waarin hij leefde. Hij had God lief en hield zich bezig met de bouw van de ark. Dat is ook voor ons een les. Het roept de vraag op, waar zijn gelovigen vandaag mee bezig? Lot had geen ark om aan te werken, hoewel hij in Sodom wel aanzien had, want hij zat in de poort, dat wil zeggen, hij deed mee met het bestuur van de stad. Maar hij predikte met zijn leven. De mensen van Sodom bleven hem zien als een vreemdeling. Hij kon niet met gezag prediken, want hij bleef in Sodom wonen. Wij mogen gerust zeggen dat hij een onaangenaam leven heeft gehad in Sodom, maar hij had de kracht niet om met Sodom te breken. Niet dat hij meedeed met de inwoners van Sodom, want hij werd gekweld door uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. In zijn gezin kwam uiterlijk gezien de wereld niet binnen. Zijn dochters waren nog maagd. Lot had een diepe invloed op zijn gezin, zo zelfs dat zijn dochters ervoor kozen om samen met hun vader uit Sodom te vluchten. Zij kozen niet de kant van hun verloofde, maar van hun vader. In het gezin van Lot werd met God gerekend. Maar hoe ver was de wereldse gezindheid van Sodom in Lots gezin binnengedrongen? Toen Lot moest vluchten, was zijn vrouw zo verknocht aan de stad, dat zij omkeek en met Sodom ten onder ging. En ook de latere handelingen van de dochters van Lot toonde dat Sodom zijn sporen wel had nagelaten. Daarom lezen we in 2 Petrus 2 niets over zijn dochters, maar alleen over Lot. De Heere zag deze ene rechtvaardige, die innerlijk vrij wilde blijven van het zondige van Sodom. Lot was een rechtvaardige en had een rechtvaardige ziel. In de Griekse tekst van 2 Petrus 2 wordt 3 keer gezegd dat Lot rechtvaardig was. Maar hij woonde in Sodom, niet in een tent zoals Abraham, maar in een huis. Blijkbaar wilde Lot in Sodom toch op een bepaalde manier thuis zijn. Misschien dacht hij de wereld van Sodom nog te kunnen verbeteren. Door zijn invloed aan te wenden in het bestuur van de stad en zat hij daarom bij de stadspoort. Maar het was tevergeefs. Sodom veranderde niet en Lot kwelde zijn ziel met de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot leed onder de zedeloosheid van de streek. Hij had zeker zijn verantwoordelijkheid. Immers, Lot had zelf gekozen voor de vlakte van de Jordaan, omdat de uiterlijke zegen die hij er zag hem aantrok. Hij vergeleek de Jordaanvlakte zelfs met de Hof van Ede. Maar waar was zijn onderscheidingsvermogen? De Bijbel vertelt in Genesis 13, vers 13, dat de inwoners van het gebied erg slecht waren en zondigden tegen de Heere. Zou Lot dat niet hebben geweten, toen hij zijn keuze maakte? Hoe kan een vlakte vol van zulke zondaars zijn als de Hof van Ede? Toch lezen we niets negatiefs over Lot in het Nieuwe Testament. Petrus mag geïnspireerd door de Heilige Geest opschrijven, maar de Heere redde Lot uit Sodom, omdat die aan zijn kant stond. Lot was een mens met een rechtvaardige ziel, maar hij heeft dagelijks gevoeld hoe slecht de mensen in zijn omgeving waren. En hij wist dat het een gevolg was van zijn eigen keuze. Juist omdat hij een rechtvaardige was. Het valt op dat Petrus de houding van Lot in vers 7 en 8 uitvoerig beschrijft. Kennelijk wil hij die houding de gelovigen als een voorbeeld voorhouden, in de hoop dat hun afkeer van een dergelijke amorele levenswandel even groot zal zijn als dat bij Lot het geval was. 2 Petrus 2 vers 9. De Heere kan de mensen die doen wat hij wil en hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan. En hij kan zijn straf bewaren tot de grote oordeelsdag voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. In vers 9 trekt Petrus zijn conclusie uit de drie voorbeelden die hij in de versen 4 tot en met 8 naar voren heeft gebracht. Aan de ene kant luidt zijn gevolgtrekking dat de Heere gelovigen als Noach en Lot weet te redden uit de verzoeking. Bij die verzoeking denkt Petrus in dit verband vooral aan de situatie waarin Lot eens verkeerde, een situatie zoals hij die beschrijft in de versen 7 en 8. Doordat Lot leefde tussen zulke goddeloze mensen als de inwoners van Sodom en Gomorra, liep Lot de kwade kans dat hij door hen in hun boosheid zou worden meegesleept en zo met hen zou worden veroordeeld. Een gevaar dat alle gelovigen, rechtvaardigen, bedreigt in deze boze wereld. Maar uit die verzoeking weet de Heere hen te redden, als een gelovige luistert naar en doet wat de Heere zegt. Aan de andere kant maken de voorbeelden uit 2 Petrus 2 duidelijk dat de Heere onrechtvaardigen, als de gevallen engelen, de mensen die voor de zondvloed leefden, en de inwoners van Sodom en Gomorra bewaart voor de dag van het oordeel. We lazen in Judas 1 vers 6, hij, de Heere, heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hen vast tot de grote dag van het oordeel. De Heere bewaart de onrechtvaardigen om hen op de dag van het oordeel de straf die zij verdiend hebben te laten ondergaan. Het ligt voor de hand aan te nemen dat we in het tweede deel van dit vers tevens een waarschuwing moeten zien van Petrus aan het adres van zijn lezers om zich niet door die dwaalleraars op sleeptouw te laten nemen. De Heere weet welke verzoekingen er afkomen op de mensen die doen wat hij wil en hem liefhebben. Het leven van gelovigen vandaag is ook vol beproevingen. Onze levensomstandigheden beproeven onze trouw en toewijding aan God. Daarom kan de Heere verzoekingen toelaten om ons te testen, zoals de Heere bij Noach, Abraham en Lot deed. Ook het leven van Noach voor de zondvloed is niet vrij geweest van verzoekingen. Hij was een boodschapper van God, maar niemand heeft zijn woorden en daden geloofd. Hij bouwde in opdracht van de Heer een ark, maar het moet hem veel verdriet hebben gedaan, dat de mensen niet wilden komen en niet wilden luisteren. En ook de dagen dat de ark op het water dreef, zullen niet gemakkelijk zijn geweest. Maar de Heere redde Noach en zijn gezin uit de verzoeking. En wat is het leven voor Lot geweest? Een kwelling en een verzoeking, waaruit uiteindelijk de Heer hem heeft gered. God weet ook ons uit te redden, iedere keer opnieuw, want Hij bepaalt de grootte van de beproeving. Hij weet hoeveel wij kunnen verdragen. Maar laten we ook bedenken dat de verzoekingen in 2 Petrus 2 vooral van buitenaf komen. Jacobus zegt daarover in Jacobus 1 vers 2 en 3, beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. En de beloning daarvoor lezen we in Jacobus 1 vers 12. Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem liefhebben, het eeuwige leven. Dit zijn niet de verzoekingen die uit ons eigen boze hart naar boven komen, die zonde en dood tot gevolg hebben. Jacobus schrijft daarover in vers 13. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen, en hij brengt niemand in verleiding. Maar daarover meer in de volgende uitzending, over 2 Petrus 2 vers 9 tot en met 20.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.